Welkom bij Radio Maria. Luisteraars van Radio Maria. In dit programma Heilige Getuigen zijn we gekomen bij het laatste deel van de lezing uit het boek over de heilige Antonius van Padua, geschreven door pater Lothar Hardik. Hoofdstuk 14. De ledematen van ons lichaam zijn als gewaden die de ziel bekleden. Het lichaam van de mens. Is dat tegenwoordig geen precair thema, zeker als we willen horen hoe een heilige daarover denkt? Kom je dan niet regelrecht bij lijfelijke aversie terecht? Volgens de gangbare mening hoort het bij een heilige dat hij al het lichamelijke als minderwaardig beoordeelt, dat hij zich lichamelijk moet versterven om de vrijheid aan de ziel te laten, en dat hij er ook op uit is de negatief-kritische houding tegenover het lichamelijke aan anderen voor te houden. En hoe moet dat dan wel zijn bij een heilige uit de middeleeuwen? Als dat bovendien een heilige Antonius is, die in het kloostertje Monte Paolo zo'n zware offers van zijn lichaam vergde dat hij eraan bezweek, hoe zal dat dan zijn? Wat zal hij ons zeggen over het lichaam? Ten overstaan van wat vele heiligen hieromtrent menen, zal het ons overrompelen dat Antonius van Padua in de eerste plaats en op niet mis te verstane wijze over de eerbied voor het lichaam spreekt. Men komt tot die conclusie op grond van vele van zijn uitspraken. Zo bijvoorbeeld, de goede meester nodigt ons uit, zoekt ver van de onrustige mensenmenigte de afzondering van ziel en lichaam. Lichaam en ziel zijn een eenheid, door hun wederkerige werking. Zielsprocessen oefenen hun invloed uit op het lichaam en lichamelijke toestanden beroeren ook de ziel. Wanneer het, zoals in de aangehaalde woorden van Antonius, gaat om te komen tot afzondering en concentratie, dan kunnen wij met lichamelijke oefeningen die op zelfbeheersing en rustgevende inkeer gericht zijn, heel goed de stabilisering en het evenwicht van onze zielstoestand bevorderen en bereiken. Ziel en lichaam gaan in het leven van de mens geen totaal gescheiden wegen. In organische samenwerking helpen beide krachten elkaar. Dat houdt in dat men aan lichamelijke krachten, maar dat men op beide krachtvelden en wel in hun samenhorende werking moet vertrouwen. Antonius heeft de 5 zintuigen van ons lichaam, de toegangspoorten van het land van de ziel, genoemd. Deze interpretatie van de lichamelijke aanvoelingsmogelijkheden typeert heel precies onze menselijke situatie. Wat wij van anderen als geschenk of als vordering ontvangen en ons toe-eigenen, meldt zich aan de poort van ons wezen door signalen die ons lichaam ontvangt. Zo werkt dat bij ons gehoor. Langs een lichamelijk verlopend proces kunnen wij de inhoud verstaan van wat een ander ons wil meedelen. Contact en mededeling van ziel tot ziel, van geest tot geest, is niet de gangbare weg voor communicatie van mens tot mens. Dat gebeurt via het lichamelijk vermogen om signalen te ontvangen, die door anderen, eveneens via lichamelijke weg, worden uitgezonden. De ledematen van ons lichaam zijn als gewaden die de ziel bekleden, zegt Antonius. Als wij elkaar ontmoeten, herkennen wij elkaar niet in ons verhulde, naakte wezen. maar wij kunnen elkaar erkennen door ons lichamelijk te uiten. Daarbij moeten wij ook denken aan het brede palet der mogelijkheden van onze lichaamstaal. Bij de gelijktijdigheid en samenwerking van ziel en lichaam erkent Antonius de mens als weerspiegeling van God. Zoals de geest van de mens het levensprincipe van het lichaam is, zo is de Heilige Geest het levensprincipe van Gods geest. Beide geven zij aan het leven zin. De geest doet dat aan het leven der heiligmakende genade. Heilige Geest, mensengeest, menselijk lichaam, deze volgorde maakt enigszins duidelijk dat de inwerking van de Heilige Geest ook ons menselijk lichaam bereikt, en wel via de ziel, die geheel en al met het lichaam verbonden is. Antonius formuleert dat met weinig woorden. Het leven van het lichaam is de ziel, het leven van de ziel is God. Daaruit volgt dan de eerste eenvoudige consequentie. Hoe schoon is deze ordening? De ziel is onderdaan van haar schepper. Het lichaam is echter onderdaan van de ziel. Zoals de ziel die zich geheel met de schepper God verenigt. Door juist deze goddelijke leiding de ontplooiing van haar beste mogelijkheden te beleven, zo strekt zich ook de goddelijke invloed tot op het lichaam uit. In de levenslijn die de door God geleide ziel volgt. Bij dit alles is er geen sprake van een afbrekende minachting van het lichamelijke en het lichaam wordt niet gezien als een lastig aanhangsel van de ziel, maar bereikt in zijn juiste inordening zijn hoogste nuttig offer. Dat de mens als geheel, dus niet alleen zijn ziel, maar evenzeer zijn lichaam, de volheid der verlossing mag ervaren, is voor Antonius een belangrijk gegeven dat hem ter harte gaat. Uitgaande van de woorden van Psalm 27, mijn vlees zal opnieuw opleven, van harte dank ik dat aan de Heer, gaat Antonius verder, voor de zondeval leefde het lichaam van de mens in het paradijs. Door de zonde ging het leven verloren, bij de verrijzenis van Christus leefde de mens weer op, en hij zal volledig opleven bij de algemene verrijzenis. Het is vooral de verrijzenis die duidelijk maakt hoezeer ons lichaam het heil deelachtig is geworden. De ledematen van ons lichaam zijn als gewaden die de ziel bekleden. Deze gewaden moeten wij op straat uitspreiden. Dat betekent, omwille van Jezus' naam, blootstellen aan lijden en dood, om hen eens bij de algemene verrijzenis der doden in heerlijkheid en onsterfelijkheid terug te ontvangen. willen wij dat de verlossing ons ten deel valt doordat wij de weg van onze verlosser door lijden en dood meegaan, om de heerlijkheid der verrijzenis te bereiken, dan moet ook de gehele mens met ziel en lichaam deze weg met Christus gaan. Zo ziet Antonius dus de verrijzenis van het lichaam als belangrijk onderdeel van de menselijke voleinding in Gods heerlijkheid. De voleinding in het hemels vaderland bestaat uit twee delen. De verheerlijking van het lichaam en de ziel, alsmede de aanschouwing van de ene en drievuldige God. Men moet daarbij in acht nemen dat Antonius de verheerlijking van lichaam en ziel als één geheel beschouwt en niet splitst naar ziel en lichaam. En hij doet een poging de heerlijkheid die eens ook voor het lichaam zal gelden, enigermate in te kleuren. In die heerlijkheid heeft het lichaam zo'n heldere uitstraling dat ik mijzelf in het gelaat van een ander als in een spiegel kan waarnemen. En de ander kan dit eveneens in mijn gelaat. En als gevolg daarvan zal zich een onuitsprekelijke liefde ontwikkelen. Op die wijze kunnen wij elkaar nu nog niet beminnen, omdat wij ons voor elkaar in het donker hullen en ons van elkaar afzonderen door onze afzonderlijke hartsgeheimen. Antonius ziet scherp hoe juist onze inspanning om tot ware liefde te geraken in onze aardse situatie een teveel aan belemmeringen ondervindt. En die belemmeringen hangen samen met het gegeven dat wij elkaar niet onbedekt van ziel tot ziel ontmoeten. Alle uitingen komen en gaan via ons lichaam en daarom kunnen wij elkaar niet door en door begrijpen. Maar wanneer ook ons lichaam eenmaal deelt in Gods heerlijkheid, dan zal door de ons verleende helderheid de ware liefde mogelijk worden in heel haar volheid. Dan zullen wij ook niet meer schromen dat anderen onze hartsgeheimen kennen. Juist door het vermogen om onze diepste verlangens te kennen, wordt de volmaakte liefde mogelijk. Uit dat alles wordt duidelijk dat wij ons lichaam werkelijk met eerbied moeten benaderen. Dat moet, zo vindt Antonius, zijn consequenties hebben bij alles wat noodzakelijk is voor het lichaam. Anderzijds spreekt Antonius van voedsel tot zich nemen. Tafelmanieren zijn voor hem een religieuze aangelegenheid. Toch heeft hij in zijn aardse leven kennelijk heel wat, niet alleen ongemanierde, maar ook religieus gesproken, onbehoorlijke dingen leren kennen. Hij zegt dat op zijn eerlijke manier heel duidelijk, wanneer hij het ontbreken van eetbeschaving bij veel mensen aldus kenschetst. Zij belegeren hun borden als een burcht en ze leggen hun wapens niet neer voordat alles is buitgemaakt. Gulzig is wie zich overhaast op de spijzen stort en daarbij haast zijn armen verrekt. Al zegt Antonius ook zeer duidelijk dat het lichaam heil deelachtig worden zal, omdat het reeds op de weg van het heil wordt meegevoerd, toch is hij er ook zeker van dat het lichaam deel had aan de erfzonde en daarvan de nasleep onderging. De duivel liet de mens tweevoudig vallen in het verderf, namelijk naar ziel en lichaam. Deze woorden willen niet zeggen dat ons lichaam een boze kracht is die onvoorwaardelijk dient bestreden te worden. Eerder moet men hier aan denken dat ook de beschadigde lijfelijkheid van de mensen tot het gevolg der erfzonde hoort. Hoe hinderlijk kan het hongerige, dorstige, afgematte lichaam niet zijn voor de mens van goede wil die eigenlijk het goede wil doen? Ik kan niet, hoe vaak zegt ons lichaam dat niet. Uit deze lichamelijke situatie volgt een belangrijke consequentie. Wij moeten het overzichtsplan voor ons leven niet zo opzetten dat het alleen maar bij een gezond lichaam past. Wij moeten niet van het standpunt uitgaan dat wij God slechts kunnen dienen als we gezond zijn en dat de rest verlies is. Hieromtrent zegt Antonius, aardse goederen en lichamelijke gezondheid lijken op het oeverriet. Daarmee is niet alleen bedoeld dat de rietstengel geen echte ondersteuning biedt, het betekent eerder dat de rietstengel breekbaar is en met zijn schilfers de hand verwondt die op het riet wil steunen. Deze situatie van het lichaam moet de mens tot het ware inzicht brengen. Arm is ons lichaam, want naakt, blind en ellendig komt het in dit land der verbanning. Naakt, blind en schreiend zal het ook weer dit vreemde oord verlaten. Ons lichaam wordt aan moeite en koude blootgesteld, geplaagd door ziekte. Waarop zijt gij, arme en ongelukkige mens, eigenlijk nog mens? Waar kunt gij u op beroepen? Wat gij later niet kunt meenemen, behoort u niet toe. Het hier gezegde is niet de mening van een zich ijverig gevende volksmissionaris. Strikt genomen is het daarentegen de omschrijving van waarden uit de Heilige Schrift. Wij hebben in de wereld niets meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. Als wij voedsel en kleding hebben, moet ons dat genoeg zijn. Zij die zich willen verrijken, geraken in verzoeking en in de strik van allerlei dwaze en kwalijke begeerten, die een mens in verderf en ondergang storten. Want de geldzucht is de wortel van alle kwaad. Uit de eerste brief van Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 6, vers 7 tot 10. Wie Christus consequent wil navolgen, moet zich houden aan het woord van Christus dat de mens tegen zichzelf nee moet zeggen. Vergelijk Marcus 8, hoofdstuk, vers 34. Hij moet zich in zijn verlangens afremmen en hij moet bereid zijn de kruisdragende Heer na te volgen. Als wezen met lichaam en ziel moet de mens hierbij bedenken dat het lichaam, omdat het deel had aan de zonde, ook in het uitboeten mede betrokken dient te worden. Wat de mens tot zijn heil kan doen, moet door de totale mens worden gedaan. Daarom zegt Antonius, de berouwvolle zondaar sluit vrede met God de Vader, die hij door zijn zonde heeft beledigd. Door oprecht berouw geroepen, gaat hij door het belijden van zijn zonde naar de koning toe. Hij buigt zich diep voor hem neer door zijn boetedoening, beoefent lichamelijk het boeten en houdt zichzelf voor onwaardig en gering. Weliswaar spreekt men tegenwoordig niet graag meer over lichamelijke boete. Antonius heeft dat wel gedaan. En hij doet dat omdat hij de mens die lichaam is en ziel serieus neemt en vindt dat de mens in zijn totaliteit en niet slechts op een gespiritualiseerde, onlichamelijke wijze de weg, ook de terugweg naar God, moet gaan. In het samenspel van lichaam en ziel is het belangrijk de goede onderlinge orde en harmonie te handhaven en niet de betekenis van het een ten onguste van het andere over te waarderen. Daartoe hoort dat men de zorg voor het lichaam niet hoger aanslaat dan de zorg voor de ziel. Helaas is het echter vaak anders. Antonius klaagt juist daarover niet alleen tegenover personen die het slechts beter willen weten, maar met name tegenover degene van wie men zou verwachten dat ze zich wel aan de juiste onderlinge verhouding hielden. Antonius doelt hier op de kloosterlingen. Daarom zegt Antonius, kennelijk op grond van precieze kennis van de verhoudingen in het klooster, in hun regel of statuten staat dat iedere monnik of stiftsheer 2 of 3 hemden en 2 paar schoenen voor zomer en winter hebben moet. Wanneer dat nu, zonder iemands schuld, in feite ergens of ooit niet het geval is, dan klagen zij dat de statuten van de kloosterorde niet meer onderhouden worden en men ter zake heel ernstig in de fout gaat. Bedenkt hier slechts met welke ijver zij wetten en voorschriften in acht nemen, als het om het lichaam gaat. Maar aan de wetten van Jezus Christus schenken zij minder of helemaal geen aandacht, al kan men zonder die wetten te onderhouden niet zalig worden. Wanneer Antonius denkt aan begeerten die zich vanuit ons lichaam merkbaar aandienen, dan schiet hem daarbij een vergelijking met de valse profeten te binnen. Valse profeten verkondigen een boodschap die iets waars lijkt te hebben, maar die te opportunistisch geformuleerd is, om vooral geen aanstoot te geven. Daarvan zegt de heilige dan, ook het lichaam heeft zijn profeten, en die zeggen, wat heeft u vaste voorzien? Waartoe dient toch die kwellerij? Je zult nog ziek worden, ja, zo slap, dat je dan zelf nog anderen kunt helpen. Van deze zieners staat wel geschreven, uw profeten verkondigen jouw leugen en bedrog. Juist in deze samenhang toont Antonius een absoluut eerlijk mens te zijn. Halve consequenties lagen hem niet, hij eist een oprechte houding. Zo zegt hij ook nog, en nu een nuance ernstiger. Valse profeten, dat zijn de vleeselijke lusten. Om een ziel te verleiden, attenderen zij op de gebrekkigheid van het vlees en op de zwakheid van het lichaam. Zij wijzen op de overvloed van aardse goederen. Zij preken de vrede en wijzen je op de grootheid van Gods barmhartigheid. Van al die zaken spreken zij alleen om je tot zonde te verleiden. Deze valse profeten, zo vindt Antonius, hebben het dikwijls juist gemunt op diegenen van wie men volstrekte navolging van Christus zou moeten verwachten, de kloosterlingen. Zo worden heel wat mensen die voor zij in het klooster gingen, thuis echt in eenvoud leefden, eenmaal in het klooster heel veel eisend. Zo iemand vindt zijn vreugde niet in het gebed, nee, in niets doen en traagheid. Ik bedoel hen die in lediggang en gemakzucht leven in Gods kerk, die in plaats van op het stille gebed uit zijn op nutteloos gepraat en conversatie. Bij zijn aandringen op consequent en oprecht handelen kon Antonius zich ook nogal ironisch uitdrukken. Met een volle buik valt het zingen van de poetspsalm Miserere niet zo zwaar. Daarmee raakte hij precies de wanverhouding tussen het vrome woord en de totaal andere levenswijze. Hij zegt ook nog: op de vigiliedag vastte zij eerst in alle gestrengheid, om even later het lichaam een feest te kunnen bereiden. Bij dat alles blijft hij zichzelf bewust dat hij met zulke klare en duidelijke taal niet overal begeestering zal aantreffen. De leer van Christus klinkt hard, want zij leert het lichaam onder tucht te houden en de wereld te verachten. Daarom hoort men dat niet graag. Als consequentie van al deze uitspraken geldt natuurlijk een wat hardere levenswandel. Maar Antonius spreekt geen strengheid omwille van de strengheid. Hij geeft aan de strengheid de plaats die haar toekomt in de heilsgeschiedenis, die nu eenmaal door het kruis van Christus getekend is. Om die reden, zegt hij, bied uw lichaam geheel en al aan Jezus Christus aan als een offer. Want hij heeft zich geheel ten offer gegeven aan de Vader, om de zondigheid van ons lichaam volledig te verdelgen. Ook hier gaat het tenslotte om rechtschapenheid en oprechtheid. Want hoe kun je spreken van de navolging van Christus op zijn kruisweg als men zelf daartoe niet bereid is? De rechtlijnigheid die Antonius in deze bepleit, is naar zijn mening ook de enige weg die naar de gewenste harmonie van lichaam en ziel leidt. De rechtvaardige behandelt zijn lichaam als een slaaf. Hoe gelukkig is toch een mens wanneer deze slaaf hem zo onderdanig is dat hij doet wat hem bevolen wordt. Dan kan een religieuze mens tot zijn slaaf zeggen: doe dit, en dan doet hij het. Het gaat er niet om dat stelselmatig wordt opgezocht wat hard en zwaar is, maar daarom dat de mens niet opzij gaat als zich op zijn normale levensweg harde en zware zaken presenteren. Met een gebed van Antonius besluiten wij zijn uiteenzetting omtrent de lichamelijke conditie van de mens. Heer Jezus, wij bidden u, laat het licht van uw genade in ons schijnen. Laat ons in redelijkheid met de Heer leven, ons lichaam in toom houden en tot u, die het leven zijt, geraken. Wil ons dat verlenen, gij die geprezen zijt in eeuwigheid. Amen. Beste luisteraars, hiermee komt de lezing uit het boek over de heilige Antonius van Padua tot een einde en volgende keer zullen we met een nieuw heilige leven beginnen. We wensen u nog een gezegende avond toe en tot wederhoren.